We gaan met elkaar naar 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4. En het is belangrijk om ook stil te staan nogmaals bij dat hoofdstuk 1 Thessalonicenzen 4 vanaf vers 13. Omdat we ook een goed beeld moeten krijgen van welke troost de apostel Paulus de Thessalonicenzen vertroost over hun vraag ten aanzien van de ontslapenen. De ontslapen Thessalonicenzen. Waar die zijn, hoe het met hen gaat, enzovoort, enzovoort. Nou, was dat voor de Thessalonicenzen eigenlijk niet zozeer de vraag. De vraag die de Thessalonicenzen eigenlijk hadden, betrof van, ja, straks komt Christus weder nog bij ons leven. En hoe zit dat dan met de ontslapenen? Ontmoeten wij dan de Heer en moeten dan die ontslapende gelovigen nog voorlopig in dat graf achterblijven? Wanneer staan die dan op? Wanneer ontmoeten die dan de Heer? Dat was eigenlijk een vraag. Laten we maar gaan lezen hoe Paulus daarop antwoord geeft. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4 vanaf vers 13 tot en met vers 18. Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen die ontslapen. Opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met hem. Want het zeggen wij met een woord des Heren, wij levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapende voorgaan. Want de Heren zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Heren tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Heren wezen. Vermaand elkander dus met deze woorden. Ja, we hebben de afgelopen keer al gezien dat Paulus de Thessalonicenzen niet troost met de boodschap, de ontslapenen zijn bij de Heer. Maar hij vertroost ze met de boodschap, als Christus komt, als Christus wederkomt, staan de ontslapen gelovigen uit het graf op. Wij ontmoeten de Heer niet eerder dan zij. Waarom vertroost Paulus de Thessalonicenzen er niet mee dat de ontslapen gelovigen bij de Heren zijn? Nou, omdat in de handelingenperiode dat niet zo is. Dat gold toen voor geen enkele gelovige. Zelfs niet voor de apostel Paulus zelf. Daarom wilde Paulus in de handelingen absoluut niet sterven, absoluut niet ontslapen, absoluut niet ontkleed worden. Hij verlangde niet naar het graf, hij verlangde niet heen te gaan, hij verlangde niet ontkleed te worden. Nee, hij verlangde als levende gelovige, overkleed te worden. Veranderd te worden in een ogenblik, overkleed te worden met een verheerlijk lichaam en zo levend de Heren tegemoet te gaan, terwijl die wederkomt op aarde, en zo tegemoet te gaan hem in de lucht. Wat zegt hij in 2 Korinthe 5? Zoek hem maar eens op. 2 Korinthe 5. Vers 4. Want wij, die nog in een tent wonen, in een aardse tent, een aards lichaam wonen, zuchten bezwaard, omdat wij niet ontkleed, doch overkleed willen worden, opdat het sterfelijke door het leven worden verslonden. En daar verlangt hij naar. Ontkleed, overkleed. Wanneer ontkleden wij ons? Als we 's avonds naar bed gaan. Dan ontkleed ik mij. Dan doe ik mijn kleren uit. En ga ik in mijn bed liggen. Nou, daar verlangt Paulus niet naar. Hij wil niet ontkleed worden. en als het ware in zijn sterfbed gaan liggen. En moeten wachten tot de komst des Heren daar is. En dan opgewekt worden uit het graf. Nee, hij wil als levende in de handelingen overkleed worden. Hij wil als het ware een soort overjas aan krijgen. Een verheerlijk lichaam krijgen. Zodat het sterfelijke door het leven worden verslonden. He? Zoals die later, of hiervoor nog zegt in 1 Korinthe 15, he? Dat dan het verderfelijke, he? Het vergankelijke, worden verslonden door het onvergankelijke. En dat de dood dan niet meer over hem heerst. Nee, in de handelingen gold voor een ieder dat als je stierf, dat als je ontsliep, dat als je ontkleed werd, dat je dan niet eerder opstond dan bij de wederkomst van Christus. In 1 Korinthe 15, daar lees je, 1 Korinthe 15, vers 16, als Paulus opmerkt, als hij dan over die opstanding van de ontslapen gelovigen het heeft, dan zegt hij in vers 16, immers indien er geen doden opgewekt worden, dan is Christus ook niet opgewekt. Nou, er waren sommige van de Korinthische gelovigen, ik lees hier maar een klein stukje uit dit pericoopje, maar er waren sommige in de Korinthische gemeente die geloofden niet dat doden zullen opstaan, dat doden zullen worden opgewekt uit het graf, dat geloofden ze niet. En Paulus zegt dan in vers 16, immers indien er geen doden opgewekt worden, dan is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht. Dan zijt gij nog in uw zonde. Maar niet alleen, dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, de Korinthische gelovigen die dus zijn gestorven, verloren. Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Paulus zegt dus eigenlijk hier, ja, als er geen doden opgewekt worden, ja, dan is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet opgewekt worden, dan zijn deze Korinthische gelovigen die al reeds ontslapen zijn, die in een graf liggen, ja, die zijn verloren, die liggen daar verloren te wachten in hun graf. Want ze hebben wel een hoop op Christus gehad in hun leven. Maar dat wordt nooit ingelost. Hè? Want die gelovigen die staan nooit meer op. Die liggen daar maar in het graf. Waar zijn dus volgens Paulus deze ontslapen Korinthische gelovigen? Zijn ze bij de Heer? Nee. Ze liggen in hun graf. En Christus moet ze nog opwekken in de toekomst. Wanneer? Ja, bij zijn komst. Maar als dat niet zo gaat gebeuren, ja, dan zijn ze verloren. Dan liggen ze daar maar te wachten. Voor niks. En hebben ze eigenlijk voor niks op Christus gehoopt. En eigenlijk zijn dan gelovigen de beklagenswaardigste van alle mensen. Want ze zijn blij gemaakt met een dode mus. Met een losser die niet lossen kan. Vers 19. Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. Niet uit de dood, maar uit de doden, tussen de doden uit. Terwijl de doden allemaal in het graf achterbleven, is Christus tussen de doden uit opgestaan. Als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Hè? Dewijl de dood er is door een mens, door Adam, is ook de opstanding van de doden door een mens. Door de Zoon des mens, Jezus Christus. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in de Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde, in die opstanding der doden, hè, in het levend worden van allen, ja, daar zit een rangorde in. He, daar zit een volgordelijke rangorde in. Het gaat niet allemaal tegelijk. Christus als eersteling, dat is al reeds geschied, 2000 jaar terug. Vervolgens die van Christus zijn als ze sterven. Nee, dat staat er niet. Vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst. Bij zijn parousia. Bij zijn wederkomst. En niet eerder. Ook in 1 Thessalonicenzen 6 en 4 wordt dat gezegd. Hè? Het is bij zijn komst. Niet eerder. En waar liggen al deze gelovigen? Nou, gewoon in de graf. Zijn ze bij de Heer? Nee, ze zijn niet bij de Heer. Hoe zit het dan met de oud-testamentische gelovigen? Neem nou eens één waar in de Bijbel enorm veel over wordt gesproken. Een hele belangrijke. David. David. Is David bij de Heer? Heel veel mensen denken, nou ja, David is toch wel bij de Heer. David is toch wel bij de, is toch wel in de hemel. Nou, lees nou eens wat Petrus zegt op de Pinksterdag. Ik noem hem maar expres, omdat Petrus dit zegt op de Pinksterdag. Want heel veel mensen zeggen, ja, de gemeente is op de Pinksterdag geboren. En dit is na het kruis en de opstanding van Christus. Toen is alles anders geworden. Al die oud-testamentische gelovigen die liggen nog allemaal vroeger in een graf. Maar nadat Christus is opgestaan, zijn ze ook allemaal opgestaan. Ja, maar dit zegt Petrus op de Pinksterdag. Na kruis en opstanding van Christus, zegt hij wat over vader David. Ik kan het lezen. Handelingen 2, vanaf vers 22. Daar zegt Petrus, mannen van Israël, hoort deze woorden. Jezus de Nazoreër, een man u van Gods wegen aangewezen door krachten, wonderen en tekenen, die God door hem in uw midden verricht heeft, zodat, zoals gij zelf weet, deze naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd, hebt gij door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood. God evenwel heeft hem opgewekt, want hij verbrak de weeën van de dood, naardien het niet mogelijk was dat hij door hem werd vastgehouden. Wie is opgestaan? Zegt Petrus, Christus is opgestaan. Wie sprak daarover al? David, want hij gaat David aanhalen. Vers 25, want David zegt van hem, van Christus, ik zag de Heere ten alle tijde voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet wankelen zou. Daarom is mijn hart verheugd, en mijn tong verblijdt, ja ook mijn vlees zal nog een schuilplaats vinden in hopen, omdat gij mijn ziel aan een dodenrijk, mijn ziel niet aan het dodenrijk, aan het graf, letterlijk, ze vertalen hier weer dodenrijk, niet aan het graf zult overlaten, noch uw heilige ontbinding doen zien. Gij hebt mij wegen ten leven doen kennen. Gij zult mij vervullen met verheuging voor uw aangezicht. Over wie spreekt David hier? Spreekt David hier over zichzelf? Nee, hij heeft het hier niet over zichzelf. Hij heeft het hier eigenlijk, is profetie, over Christus. En dat verklaart Petrus ook aan de mannen van Israël die daar op de Pinksterdag naar hem staan te luisteren. Want hij zegt dan in vers 29. Mannen, broeders, men mag vrijuit tot u zeggen van de aartsvader David dat hij en gestorven en begraven is en zijn graf is bij ons tot op deze dag. Daar hij nu een profeet was en wist dat God hem onder ede gezworen had, één uit de vrucht zijner lendenen op zijn troon te doen zitten, heeft hij in de toekomst gezien en gesproken van de opstanding van de Christus, dat hij niet aan het dodenrijk, aan het graf, is overgelaten, noch zijn vlees ontbinding heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Nu hij dan door de rechterhand Gods verhoogd is en de belofte des Heilige Geestes van de Vader ontvangen heeft, heeft hij dit uitgestort wat gij en ziet en hoort. Want David is niet opgevaren naar de hemelen. Nee, het gaat niet over David. Het gaat over Christus. Wie is opgestaan, zegt Petrus? Niet David, maar Christus. Dit gold niet voor David zelf. Vers 29. Ho even, men mag vrij uit tot u zeggen van de aartsvader David dat hij en gestorven en begraven is en zijn graf is bij ons tot op deze dag. En vers 34, want David is niet opgevaren naar de hemelen. Wie is opgevaren naar de hemelen? Alleen Christus is opgevaren naar de hemelen. En er was nog steeds een situatie op de Pinksterdag, na kruis en opstanding van Christus. Waar is David? In 2007. In zijn graf. En waar wacht David op? Nou, tot de wederkomst van Christus, dan staat hij ook op. Samen met heel het volk Israël. Waar zijn dan in, als je dan kijkt naar onze dagen, waar zijn dan in onze dagen de ontslapenen, degene die sterven, degene die in Christus ontslapen, zijn zij opgevaren naar de hemel? Zijn zij bij de Heer? Of liggen ze in de graf? Ook te wachten tot de wederkomst van Christus. Nou, laten we dan anders maar eens kijken naar de bedeling van Johannes in onze dagen. Die bedeling van hem. Waardoor er een hele schare van kinderen Gods uit deze wereld verzameld wordt. Het is een bedeling van Johannes. Het is een bedeling ook alweer. Dat is geen tijdsperiode, hè, zoals Caulfield probeert te verkondigen. Nee, bedeling is een bediening. Het is een rentmeesterschap. En Johannes heeft een rentmeesterschap in deze wereld, in deze tijd, richting de wereld. Met een boodschap voor de wereld. De boodschap voor vandaag, voor de mens in deze wereld. Waar maak je dat bekend? Nou, Johannes 3. Ik weet gewoon geen mooiere tekst waarin hij dat kort samenvat, en de Heer Jezus. In Johannes 3, vers 16. Zoek eens op, Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God. Dat gaat hier over de wereld. En over het oordeel over de wereld. God heeft, de Vader heeft Christus, hè, zijn zoon, niet gezonden in deze wereld, om deze wereld te veroordelen, maar om die wereld te behouden. Wat geschiet er als je gelooft in de Zoon van God? Nou, dan word je niet veroordeeld, hè? Vers 18. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Waar heb je dan deel aan? Heb je deel aan eeuwig leven? Geloof je niet in de Zoon? Staat in vers 18 er ook. Ja, wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God. Ja, dan ben je eigenlijk al veroordeeld. En dan kom je ook in het oordeel. Als je gelooft, kom je niet in het oordeel. Hoofdstuk 5. vers 24. Johannes 5, vers 24. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft, die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel. Want hij is overgegaan uit de dood in het leven. Nee, je komt niet in het oordeel. Het oordeel komt over deze wereld. Wanneer? Als Christus wederkomt. Vers 22. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan wie gegeven? Aan de Zoon gegeven. Opdat allen de Zoon eren, gelijk zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, die hem gezonden heeft. Voorwaar, ik zeg u. Wie mijn woord hoort en hem gelooft, die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven. En komt niet in het oordeel. Het hele oordeel is aan de Zoon gegeven. Maar als je in de Zoon gelooft, kom je niet in het oordeel. Vers 25. Voorwaar, ik zeg u, de ure komt en is nu, dat de doden naar de stem van de Zoon van God zullen horen. En die haar horen zullen leven. Nou, dat zien we om ons heen. Die ure is nu. Die verkondiging is nu. Het evangelie klinkt nu. En geloof je Christus, geloof je zijn woord, dan ontvang je eeuwig leven. Maar wanneer? Ook al heb je deel aan dat eeuwige leven. Wanneer ontvang je pas dat eeuwige leven? Ja, niet hier en nu. Ik ken geen gelovigen die eeuwig leven. Om het zomaar te zeggen. Ik zie allemaal dat ze als ze 50, 60, 70, 80 worden, 90 worden. Ze allemaal heen gaan. En toch, ze zijn overgegaan vanuit de dood in het leven. En ze hebben in Christus, wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. En de Heer zegt, rustig maar, als ik gericht hou, want gehele oordeel is aan mij gegeven, als ik gericht hou, kom jij niet in het oordeel. Maak je daarover maar geen zorgen. Maar wat geschiedt er dan? Wanneer ontvang je dat leven, dat eeuwige leven dat nou als waar in je is? Lees maar, vers 26. Want gelijk de Vader leven heeft in zichzelf, heeft hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in zichzelf. En hij heeft hem macht gegeven om gericht te houden. Heeft Christus al gericht gehouden? Nee, nog niet. Wanneer gaat hij dat doen? Ja, als hij wederkomt, dan gaat hij gericht houden. Maar de Vader heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven. En heeft hem macht gegeven om gericht te houden, omdat hij de Zoon des mensen is. Vers 28. Verwondert u hierover niet, want de ure komt dat allen die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen. En zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel. Ik kan van mijzelf niets, gelijk ik hoor, oordeel ik, en mijn oordeel is rechtvaardig. Daar kan je van uitgaan. Christus oordeel straks, als hij gericht houdt, als hij oordeelsdag komt, als hij wederkomt, is rechtvaardig dat oordeel. Maar wanneer ontvangt de gelovige? Wanneer ontvangt het kind van God? Daadwerkelijk, dat aionische leven, het leven voor de toekomende aion, als Christus wederkomt. Wanneer ontvangt hij dat? Bij zijn opstanding des levens. Hij heeft deel straks aan een opstanding. Hij sterft, hij ligt in het graf en hij zal opstaan. Hij heeft deel aan de opstanding des levens. Wie de Zoon niet heeft, heeft deel aan de opstanding ten oordeel. Die komt in het oordeel. Maar wie in de Zoon gelooft, komt niet in het oordeel. Dat is zoals Christus hier onderstreept. En is die uur al geweest? Is Christus al wedergekomen? Heeft zijn stem al geklonken dat allen die in de graven zijn zullen opstaan? Nee, die heeft nog steeds niet geklonken. En allen liggen nog in het graf. Het oordeel moet nog plaatsvinden. Er is nu nog geen opstanding des levens. En er is nu nog geen opstanding des oordeels. Die opstandingen moeten nog plaatsvinden. En net als Job liggen al die kinderen Gods die nu sterven, ook morgen sterven, ook volgend jaar sterven, die liggen nog steeds en komen terecht in het graf en wachten tot Christus wederkomt. Net als David liggen zij in het graf. Net als de Korinthische gelovigen liggen die in het graf. Net als de Thessalonicense gelovigen liggen ze in het graf. En Paulus kan onmogelijk tot Korintiërs en onmogelijk de Thessalonicense blij maken met een hoop die de Bijbel niet kent. Dan zou die liegen. Je kan geen boodschap bekend maken die niet in Gods woord te vinden is. Je hebt verantwoording af te leggen als prediker. Ja, ik ken maar één groep in de Bijbel. Eén groep gelovigen in onze dagen. Die individueel deel krijgt aan een opstanding tussen de doden uit. Een opstanding uit het graf. Terwijl de rest van de doden in het graf achterblijven. Namelijk de leden van het lichaam van Christus. En dat is een hele bijzondere hoop. Een hele speciale hoop. Een opstanding waar sprake van is, een letterlijke opstanding in Filippenzen 3. Filippenzen 3. Laat maar lezen. Filippenzen hoofdstuk 3, vers 10. Maar Paulus zegt in vers 10 dat hij alles over heeft, dit alles, om hem te kennen. En de kracht zijner opstanding. En de gemeenschap aan zijn lijden, of ik aan zijn dood gelijkvormig wordende, zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. Letterlijk staat er, zou mogen komen tot de uitopstanding die tussen de doden uit op is. Dat staat er eigenlijk in het Grieks, heel letterlijk vertaald. Maar we eerst bij het eerste stilstaan. Dit alles om hem te kennen. Hij heeft er alles voor over om Christus te kennen. Dat woord kennen, ja, dat is wel een heel bijzonder woord, kennen. Dat is niet het woord kennen wat normaal in de Bijbel gebruikt wordt. Dit kennen wordt gebruikt in de Bijbel voor geslachtsgemeenschap. De lichamelijke eenwording van man en vrouw. Ik heb het hier nooit zo behandeld in Leiden, maar wel in Rode. Maar zoek het maar eens op. Matteüs hoofdstuk 1. Matteüs hoofdstuk 1. Als voorbeeld. Vers 25. Het gaat dan over Jozef en Maria. En wat staat er over Jozef geschreven in vers 25? En dat is dat woord kennen, hem kennen. Dit alles om hem te kennen. Vers 25. En hij, Jozef, en hij had geen gemeenschap met haar. Voordat zij een zoon gebaard had en hij gaf hem de naam Jezus. Jozef had geen gemeenschap, geen geslachtsgemeenschap met Maria. Dat is dat woord kennen. Dat is dus wel een heel bijzonder kennen. Een heel nauw kennen. Een letterlijk kennen. Niet een kennen van Christus zoals ik nu met u hier Bijbelstudie doe. En zo nog in dit aardse de Heer Jezus leert kennen. Dat is ook mooi. Dat we zo de Heer Jezus leren kennen. Dat we vanuit zijn woord over hem lezen enzovoort. Maar dat is hem nog niet kennen van aangezicht tot aangezicht. Dat is nog niet hem kennen zoals ik mijn vrouw ken. Zoals ik één word met mijn vrouw. En daar zitten helemaal geen geheimen meer tussen. Want ik zie er, ik heb er. En ik ben dan één met haar. Zo kent u mijn vrouw niet, maar ik wel. En zo kennen we Christus ook niet. We kennen Christus maar eigenlijk vanuit zijn woord. Zoals hij aan ons wordt geopenbaard. Maar dat woord wat hier Paulus gebruikt, heel bijzonder. In Filippenzen 3 vers 10 is wel heel bijzonder. Want dan kan het alleen maar. Als je heen gaat en bij hem bent. Als lichaam van Christus, dat je één wordt met hem. Hoofd en lichaam. 1. De nieuwe mens die dan ontstaat. 1 met Christus, vereend met hem. En Paulus zegt dan dit alles om hem te kennen en de kracht zijner opstanding, de kracht van Christus' opstanding, die wil hij leren kennen. Hij wil Christus leren kennen en de kracht van Christus' opstanding leren kennen. En dan moet je niet gaan vergeestelijken. Oh, hij wilde die kracht van Christus' opstanding wel leren kennen, dan ging hij blijmoedig hier door het leven heen. Nee, zo was het niet. Nee, hij wilde letterlijk die kracht van Christus' opstanding leren kennen, die in Christus werkte, toen hij na 3 dagen opstond uit het graf. En Paulus werd ermee geconfronteerd dat hij hier, toen hij deze brief schreef, terecht stond in Rome, voor de keizer, voor de Caesar. Hij was aangeklaagd tegen verzet tegen het Romeinse Rijk, tegen oproer, tegen de keizer. Er stond de doodstraf op. Hij liep grote kans hier gewoon de doodstraf te krijgen van Nero. En hij wist niet hoe het met zijn rechtszaak zou aflopen. En mogelijkerwijs kreeg hij inderdaad die rechtszaak. En kreeg hij die doodstraf, kreeg hij dat vonnis. En als hij die doodstraf dan kreeg, wat hoopte hij dan te leren kennen? Nou, de kracht van Christus' opstanding, dat is opstaan. Ik zeg nog meer. Dat die gemeenschap en de gemeenschap aan zijn lijden, aan Christus' lijden. Want hij stond daar niet voor zijn eigen zaak terecht. Hij stond daar eigenlijk terecht voor de zaak van Christus. Dat verdedigde hij. Hij kreeg gemeenschap aan Christus' lijden op die manier. En hij hoopte, er is die wisselwerking in, dat als hij gemeenschap krijgt aan Christus' lijden, dat hij ook gemeenschap krijgt aan Christus' verhoging. Want Filippenzen 2, daar gaat de hele Filippenzen brief over. Filippenzen 2 vers 5, dat gaat over Christus. Filippenzen 2 vers 5, dat, laat maar lezen. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte God zijn, dat God de gelijkheid als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstrecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is en in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de dood des kruises. Dat is het lijden van Christus. Dat is die hele trap naar beneden. Die hele vernedering van Christus. Tot aan de dood. Tot aan de dood des kruises. Dat was voor Paulus op. Hij kreeg daar gemeenschap aan, deel aan. Hij ging ook naar beneden. Hij leed ook. Hij stond hier ook terecht. En dat de Christus de doodstraf kreeg, kreeg hij weer heel waarschijnlijk hier ook de doodstraf. Van diezelfde Romeinse overheid. Die zijn handen dan later altijd was in onschuld. Maar als dat zou gebeuren, wat gebeurde er met Christus? Nou, Christus stond op. Moet je doorlezen. Vers 9, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn en alle tong zou belijden, Jezus Christus is Heer tot eer van God de Vader. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En het is niet meer dan billijk, laat ik het dan maar zo zeggen, dat als Paulus deel krijgt aan de gemeenschap van Christus lijden, dat hij ook gemeenschap krijgt, net zo, aan Christus' verhoging. Dat is wat hij zegt. Vers 10 van Filippenzen 3. Of ik aan zijn dood gelijkvormig wordende, als ik in feite op die manier de doodstraf krijg. En ik word gelijk aan zijn dood. En ik lig er in het graf dood, net als hij in het graf dood lag. Of ik zou mogen komen tot de uitopstanding die uit de doden is. Dus als ik aan zijn dood gelijkvormig word, zoals Christus stierf, dat ik dan ook net zo gelijkvormig word aan die uitopstanding van Christus, die na 3 dagen uit het graf opstond. Nou, ik weet wel, iedereen gaat met het vers, gaat alles vergeestelijken, dan is die dood, dat is onze geestelijke dood, zijn, maar dit is zijn dood, staat er. Is Christus dood? Het is een letterlijke dood. En ook dat woord dood wat hier gebruikt wordt in het Grieks, overal waar dat woord gewoon in het Nieuwe Testament gebruikt wordt, is het een letterlijke dood, nooit een geestelijke dood. En overal waar hier het woord opstanding staat, hier in vers 11, zou mogen komen tot de opstanding uit de doden, ja, dan is een letterlijke opstanding tussen de doden uit. Tussen de doden uit die in het graf achterblijven. Zo stond Christus op, zo hoopt Paulus ook op te staan. Op welke grond gelooft hij dat? Op grond van zijn gezet zijn in de hemelse gewesten in Christus. Hij is gezet. Hij is medegezet. In de hemelse gewesten. Christus is daar gezet. Christus is verhoogd. En hij weet, nu ben ik ook al verhoogd. Dat is de positie van het lichaam van Christus. En hij gelooft op grond van zijn hemelsburgerschap. Vers 20, lees maar mee. Want, vers 20, Filippenzen 3. Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. Beter vertaald. Want wij bezitten het hemels burgerschap, op grond waarvan wij ook de Heere Jezus als verlosser verwachten. Als je de juiste vertaling nog eens wil naspitten van vers 20, luister dan eens naar een hele middag die ik daar aan besteed heb in Rode. Om daarover vers 20 te laten zien, dat woordje zijn, het woordje bezitten is, en hoe het in het Grieks zit, met meervoud en enkelvoud in dat vers, en dat eigenlijk de juiste vertaling van vers 20 moet zijn, want wij bezitten het hemels burgerschap in de hemelen, op grond waarvan wij de Heere Jezus als verlosser verwachten. En ik verwacht ook de Heere Jezus Christus als losser. Losser waarvan? Losser, dat hij me losmaakt uit de banden des doods. Losmaakt uit het graf. Dan mag je verwachten dat hij mijn vernederd lichaam veranderen zal. Staat erachter. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt naar de kracht waarmede hij ook al deze dingen zich kan onderwerpen. En Paulus, ja, die verheugt zich hierin. Dat is die uitopstanding. Een uitopstanding is een vooropstanding. En dit is de vooropstanding die tussen de doden uit is. En Paulus die jaagt hier. Die jaagt hier naar de prijs der roeping Gods. Vers 13. Broeders, ik voor mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekken naar hetgeen voor me ligt, jaag ik naar het doel om de prijs der roeping Gods die boven is in Christus Jezus. Hij vergeet hetgeen achter hem is, alles wat achter hem is. Ook die hele handelingentijd. Met heel die situatie in die handelingentijd. Hij strekt zich uit naar hetgeen voor hem is. En zo mogen wij ook in ons leven vergeet hetgeen achter ons ligt en ons uitstrekken naar hetgeen voor ons ligt. Ook al hebben we die volmaaktheid nog niet gegrepen, jagen we naar het doel om de prijs der roeping Gods die boven is. Wat is die prijs? Of liever gezegd, wie is die prijs? Die prijs is Christus. Wie wil die winnen? Wat wil die winnen? Hij wil de prijs winnen. De prijs der roeping Gods. Wie wil die winnen? Christus. Vers 8. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus mogen winnen. Hij wil Christus winnen. Wie wil die leren kennen? Dit alles om hem te kennen, vers 10. Hij wil Christus leren kennen. Daarom is sterven nu, voor een ieder die tot het lichaam van Christus behoort, daarom is het sterven nu voor Paulus gewin. Hij zegt in Filippenzen 1 vers 21. Want het leven is mij Christus en het sterven gewin. Nou, dat zou hij vroeger in de handelingen nooit gezegd hebben. We hebben gelezen, hè, toch wat hij zei in 2 Korinthe 5 wat hij wilde. Nou, toen wilde hij niet blijven leven. Toen wilde hij bij zijn leven overkleed worden. Toen verlangde hij absoluut niet ernaar. naar het sterven om heen te gaan. Absoluut niet. Hij wil niet ontkleed worden in het graf liggen. Absoluut niet, kan me dat goed voorstellen. Maar nu in deze situatie, terwijl je deel uitmaakt van het lichaam van Christus, en dan maakt ook deel uit van het lichaam van Christus, hier Paulus. Ja, dan is het leven bij Christus maar het sterven. Ja, het sterven is gewin. Dan mag je gaan zeggen, vers 23. Hè, dan verlangt hij aan één, naar ene kant natuurlijk omheen te gaan. Vers 23, van beide zijden word ik gedrongen. Ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste. Ja, deze individuele vooropstanding, die tussen de doden uit op is, uit het graf, die gelijkvormig is, die net zo is als de opstanding van Christus, 2000 jaar geleden, nadat hij 3 dagen in het graf gelegen had, is een hele bijzondere opstanding. En hij zit dus vast aan die roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus. Hij zit vast aan de roeping van het lichaam van Christus. En ik weet wel dat iedereen zegt, oh, daar behoren alle gelovigen toe, hoor. Ja, broeders en zusters, maar het is wel een roeping. Een hemelse roeping. Het is de tweede bedeling van de apostel Paulus, de tweede bediening die hij krijgt. Na de handelingen. Zijn tweede rentmeesterschap. Waarin hij de kinderen Gods in onze dagen bekend maakt, de gelovigen in onze dagen openbaar maakt, de verborgenheid van het lichaam van Christus, hoofd en lichaam. Het is een roeping onder kinderen Gods, onder gelovigen. Vandaag de dag hebben we 2 bedelingen lopen. Niet 2 tijdsperioden lopen, nee, 2 rentmeesterschappen lopen. 2 bedieningen lopen, 2 verkondigingen lopen. De ene verkondiging is van Johannes, gericht aan de wereld. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat iedereen in hem gelooft eeuwig leven hebben en niet verloren gaan. En uit die wereld komt er een hele schare van kinderen Gods. Die nadat ze geleefd hebben, te rusten worden gelegd in een graf. En die zullen opstaan als Christus gericht houdt, als die wederkomt op aarde en zijn stem klinkt in de graven. En zij allemaal deel hebben aan de opstanding des levens en geen deel hebben, daar hoeven we niet bang voor te zijn, dat ze in het oordeel komen. Want ze zijn uitgegaan uit de dood in het leven. Ze hebben deel aan de opstanding des levens. Maar daarnaast heb je de verkondiging van de apostel Paulus, de verkondiging van de roeping van het lichaam van Christus. Waarin hij openbaar maakt wie de gemeente van Christus is, dat daar een groep is die daar mede gezet is met Christus in de hemelse gewesten. Zijn lichaam. Dat is een roeping. Ja, hoe is bij een roeping? Nou, bij een roeping moet je wel in de eerste plaats wel geroepen worden. Dat maar punt 1. En in de tweede plaats, als je dan geroepen wordt en je hoort ervan, ja, dan moet je wel die roeping beantwoorden. Dan moet je wat op zeggen. Dan moet je wat op doen. Die roeping moet je vastmaken. Je moet als het ware naar die roeping gaan wandelen. Waarmee je geroepen bent. Wandelt dan waardig naar de roeping waarmee gij geroepen zijt. Efeze 4 vers 1. Maar ja, wat lees ik in de Bijbel? Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Waarom zijn er zo weinig mensen uitverkoren? Ja, omdat er maar zo weinig mensen die roeping beantwoorden en die roeping vastmaken. In de eerste plaats moet je dus die roeping wel verstaan. Wel een keer gehoord hebben. Wel aan je verkondigd worden. Je moet persoonlijk geroepen worden. Je moet hem geopenbaard krijgen. Die roeping van het lichaam van Christus, die roeping van de gemeente van het lichaam van Christus, dat is in de eerste plaats de roeping van Christus zelf. Het is namelijk zijn roeping. En in de tweede plaats is het pas onze roeping. Het is de roeping van het hoofd. En daarom in de tweede plaats is het de roeping van het lichaam. En niet alle kinderen Gods ontvangen de openbaring van de verborgenheid van het lichaam van Christus. Ontvangen deze roeping. Ook al ken je de Heer Jezus, ook al ben je kind van God, zal God de Vader iets van zijn kant moeten doen. En dat willen we al niet weten, draaien we altijd omheen. Maar God kiest. Oh, God kan kiezen. Ja, God kiest. Voor een bepaalde taak, een bijzondere taak, kiest hij. Hij kiest mensen uit. En die roept hij. Wat moet God daarvoor doen? Ja, nou, Efeze 1. Dan zie je dat Paulus voor de Efeziërs en voor ons bidt. Hij zegt daarom, in vers 15, Efeze 1 vers 15. Daarom houd ook ik gehoord hebbende van uw geloof in de Heere Jezus en van uw liefde tot al de heiligen niet op te danken, uw gedenkende bij mijn gebeden. Hij bidt, waarom? Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, wie is dat? Nou, dat is de Vader der Heerlijkheid, u geven. Wat moet de God de Vader ons geven? Als kinderen Gods. Nou, de geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen, verlicht de ogen uws harten, zodat gij weet welke hoop zijn roeping, Christus' roeping, wekt. Wat moet God de Vader doen? God de Vader moet van zijn kant doen dat hij ons geeft een geest van wijsheid, een geest van openbaring. Wat moet hij ons dan door die geest openbaren? Wat moet hij ons dan geopenbaard krijgen? Nou, dat we de Heere Jezus recht leren kennen. Dat we hem zien zitten daar, aan Gods rechterhand. Dat ons geopenbaard wordt. De verborgenheid van Christus en de verborgenheid van zijn lichaam. En wat gebeurt er dan? Dan leren we hem recht kennen. En wat in de eerste plaats? Dan zodat gij weet welke hoop zijn roeping wekt. Christus' roeping wekt. Heel veel kinderen Gods weten dat niet. Waarom weten ze dat niet? Welke hoop Christus' roeping wekt? Ja, omdat ze die geest van openbaring, die geest van wijsheid van God de Vader niet ontvangen. Hun ogen worden er niet voor geopend. Ze worden niet geroepen. En daardoor leren ze ook nooit kennen welke hoop Christus' roeping wekt. En welke hoop roept dan, wekt dan Christus' roeping? Nou, dan zie je Christus inderdaad daar zo zitten en dan ontdek je dat je mede met Christus daar gezet bent in de hemelse gewesten. En dat er een bijzondere taak ligt voor Christus in de toekomst en voor het lichaam van Christus, dat het hoofd en lichaam is. Hebben alle gelovigen in onze dagen daar deel aan? Zomaar automatisch? Nee. Er zijn gewoon twee bedieningen naast elkaar in deze tijd. De bediening van Johannes, met een schade van kinderen Gods tot gevolg. En de bediening van Paulus, die richt aan die kinderen Gods een boodschap, waarin God kiest en waar er dus een gemeente van Christus ontstaat. Een groep gelovigen binnen een enorme grote groep schade kinderen Gods. Ja, je ziet dus dat de roeping van het lichaam van Christus en zijn positie en zijn toekomstige taak een hele bijzondere is. En ik weet wel, dat dekken we toe. Dat verkondigen we liever niet. We zeggen, oh nee hoor, alle gelovigen die horen dat toe. Maar ja, broers en zusters, we hebben te maken met een verkiezende God. Kijk, zelf ben ik hoofd van de afdeling bij ING. En af en toe heb ik ook dat er een bijzondere taak moet worden verricht binnen ING. En ik ben hoofd. En ik kies. En als ik kies, dan kies ik de beste. De beste voor de job. En ik weet wel, dan kunnen anderen er allemaal kritiek op hebben, maar ik kies. Want ik ben hoofd. En ik bepaal het. En in de Bijbel zie je ook dat God kiest. God kiest uit. Hoe heet dat? Dat is een hele beroemde leer geworden. Binnen het hele protestantisme. Dat heet uitverkiezing. En ik weet wel dat de Calvinistische leer der uitverkiezing, en daar blijven we als evangelische heel ver van, dat is eigenlijk fout, want de Bijbel spreekt uitvoerig over uitverkiezing. Maar dat willen we liever niet weten, dat was een beetje eng. Waarom? Omdat de Calvinistische leer der uitverkiezing dan gaat zeggen van dat God de ene mens uitverkiest dat die behouden zal worden, en dat God de andere mens uitkiest dat die voor eeuwig verloren zal gaan. Een verkiezing ten hemel en een verkiezing voor de hel. Ja, dat is niet die verkiezing. Dat is niet die uitverkiezing die je in de Bijbel vindt. Uitverkiezing heeft te maken met gelovigen. God kiest gelovigen uit. Voor een bijzondere taak. Het gaat niet ten aanzien van het tot geloof komen of niet. Nee, uitverkiezing heeft te maken met dat God uitgelovigen, daartussenuit, mensen kiest, gelovigen kiest, voor een bijzondere taak, voor een bijzondere positie, om die te vervullen. En ik weet wel, door die leren uitverkiezen gaan we dat wegredeneren en gaan we dat onder het vloerkleed stoppen en gaan we zeggen, ja, als je die reden leert kennen, als verlosser, hè, achter, behoor je allemaal tot het lichaam van Christus hoor. Ja hoor, dan ben je allemaal uitverkoren. Ja, maar het is een roeping onder gelovigen. God roept en God kiest. En de God de Vader moet wat doen. Van zijn kant. En ik kan niet in zijn boek kijken. En ik kan er wel kritiek op hebben. Maar wie ben ik? Dat ik daar kritiek op zou hebben. Dat moet ik aan de Heere overlaten. Kijk, ik kan. Stel dat ik nou 2000 jaar geleden geleefd had. En links van mij, daar woont Petrus. Dat is mijn buurjongen. Hij heeft mee gespeeld. En rechts van mij woont Johannes. Mijn andere buurjongen. Ook mee gespeeld. Aan het meer van Tiberias. Vroeger zitten vissen met een hengeltje in het meer. Hartstikke leuk. Gevoetbald op de weide, noem maar op. En opeens vergroeien allemaal op. En daar komt de Messias. Jezus Christus. En die wandelt. En die komt voorbij en die roept mijn ene buurjongen Petrus om discipel te worden. En die roept mijn andere buurjongen Johannes om discipel te worden. En Christus roept mij niet. En ik geloof ook. Ja, Christus riep er 12. Hij riep er geen 20. En daar kan je wel kritiek op hebben. Je kan op mij ook kritiek hebben. Dat als ik op mijn werk voor een project kies ik die en die. Maar die hun allemaal niet. En ze kunnen allemaal kritiek hebben. Maar daar heb ik niks mee te schaften. Ik kies. Dat is mijn verantwoordelijkheid. En dat is ook Christus zijn verantwoordelijkheid. Hij koos er 12. Het is ook een roeping. Hij riep ze. Volg mij. En Petrus kon ook nog kiezen daarin ook. Hij kon zeggen, nou, ik doe het niet. Maar toen hij het deed, ging Christus volgen. Toen was hij er niet, want Judas was er ook bij, hè. Ja, Judas was er ook bij. Die riep Christus ook. Maar Judas maakte zijn roeping uiteindelijk niet vast. Hij beantwoordde niet aan zijn roeping. En hij verloor zijn positie. En Christus doet dat voortdurend. Hè? Later roept hij er 70. Hij roept er niet 170. Kun je wel kritiek op hebben, heren. U had er beter 170 kunnen kiezen. Had u mij er ook bij kunnen kiezen? Nee, dat deed hij niet. Hij koos er 70 en geen 170. Straks in de toekomst, dan lees ik over 144.000 uitverkorenen. Dan kan je kritiek op hem kunnen zeggen, Heere Jezus, 12.000 vind ik wel genoeg. Nou, zegt de Heer, dat kan wel zijn, maar ik kies er 144.000. Ja, maar ik wil er ook bij. 104.000, 144.000 en 1. Ja, mooi niet. Daarvoor ben je niet minder of meer, maar de Heere kiest. Dat is uitverkiezing. Roeping, wat is dat? Ja, roeping is dat je van bovenaf door de Heere geroepen wordt. Verkozen wordt. En heeft daar de man in kwestie dan heel veel in te schaften? Nou, eigenlijk niet hoor. Eigenlijk niet. Nou, zijn mening wordt eigenlijk niet gevraagd. Al heet je het Saulus van Tarsus. En ben je op de weg naar Damascus. En ga je helemaal tegen God in.
En zouden wij zeggen tegen de Heer, dat is een hele verkeerde man om te kiezen. Dat vonden alle gelovigen toen in zijn dagen ook. Die God heet Christus, heeft die Saulus van Tarsus gekozen. Geroepen. Om een apostel te zijn. Dat is verkeerde keus. Nee, dat is Gods keus. God kiest. En kon Saulus van Tarsus daar nou veel tegen inbrengen? Nee, God kozen. En we hebben op de bisdom hebben we Jeremia gelezen, toch? God koos Jeremia. Jeremia komt er zelfs op zijn roeping, komt hij nog in hoofdstuk 20 uitgebreid terug en zegt die Heere, waarom heeft hij mij gekozen? Maar hij laat ook zien, ja, hij kon die verkiezing niet tegenhouden. Hij werd geroepen en hij moest. De Heere dringt. Dat is de innerlijke drang. Is dat jagen. Wat Paulus ook kende. Het jagen op die loopbaan. De jagen naar de prijzenroeping Gods. Het winnen van Christus. Het beantwoorden aan je roeping. Je wordt getrokken. Je wordt op die positie gesteld. Je gaat het gewoon doen. En Christus geeft je ook de kracht voor. De hulpmiddel daar ook voor. Ja, de roeping van Christus. Van het lichaam van Christus. Dat is een hele bijzondere roeping. En daardoor ook een hele bijzondere uitopstanding. Een heel bijzonder verzameld worden hierboven. Want in de toekomende aionen, wat krijgt dat lichaam van Christus te doen? In de toekomende aionen, hè, volgens Efeze 2, vers 7. Prima, in vers 6. En heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus, om in de toekomende eeuwen, de toekomende aionen, de overweldigende rijkdom zijn genade te tonen naar zijn goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Dat is een hele bijzondere taak. Waar we geen eens veel van weten, alleen eigenlijk zo'n vers. Maar het is wel dat we verkozen zijn om die overweldigende rijkdom zijn genade tentoon te spreiden, te laten zien, te verkondigen. En later kom je er dan wel achter, als je meer teksten erover leest, dat is aan overheden en machten daar in die hemelse gewesten. In de bovenhemelen. En andere schepselen. Een hele bijzondere taak. Het is geen verkondiging meer aan mensen, maar verkondigen aan een engelenwereld en daar nog zelfs boven. Het is zelfs nu al voor het gedeelte van het lichaam van Christus wat boven is. Er zijn ons, weet ik hoeveel duizenden gelovigen al voorgegaan. Die deel hebben gekregen aan die individuele uitopstanding die tussen de doden naar uit is. Die het hele parcours al samen met Paulus hebben afgelegd. Die de eindstreep al over zijn, die Christus hebben gewonnen. Die daar zijn. Efeze 3 vers 10. Opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten, niet op aarde, maar in de hemelse gewesten, de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden naar het eeuwige voornemen. Maar dat geschiet nu al. Het is een bijzondere taak. Een bijzondere positie. En er zit een bijzondere prijs aan vast. Natuurlijk Christus, maar ook het heersen met Christus in zijn troon. Die prijs is een kroon. Het met Christus heersen. Heersen dan in positieve zin. Maar zonder kruis geen kroon. Dienen als lichaam van Christus dan eerst gemeenschap te hebben aan zijn lijden. In de prediking van het evangelie. Het is een hele bijzondere positie. En kan je op een gegeven ogenblik, als ware die roeping niet meer beantwoorden? Ja, dat kan helaas. Wat gebeurt er dan als je die roeping niet vastmaakt? Ja, dan komt er een ander in die plaats. Als ik op mijn werk ook een project heb draaien en iemand, ja, die functioneert voor geen meter en die wil het eigenlijk niet en die doet er niks meer aan, dan kies ik een ander in zijn plaats. Want werk moet wel klaar. En als Judas in zijn leven ervoor kiest om Christus te verraden, ja, hoe zullen ze straks staan, staan er 12 tronen om de 12 stammen Israëls te richten? Nou, er was wel een plek voor Judas, maar hij zit er niet op. En ik weet ook dat er een man was en die heette Demas. Een medewerker van Paulus. Die kende deze roeping van het lichaam van Christus. Die liep met Paulus mee. Maar die kreeg gemeenschap aan Christus lijden. En die zag dat Paulus gevangen genomen zou gaan worden enzovoort. Nou, dat vond hij allemaal veel te zwaar. En wat deed die Demas? Nou, Demas die kreeg de wereld lief. En wat deed hij? Nou, hij hing zijn gitaar, zou ik maar zeggen, aan de wilde. En hij stapte uit die dienst. En hij vertrok naar Thessalonica. Doei. Ja, maar als je dat doet, dan valt er een plek open. Dan maak je die roeping niet vast. Daarom wil ik eindigen met 2 Petrus 1. Omdat dat een oproep is van Petrus die voor elke roeping geldt. 2 Petrus 1, vers 10 en 11. Waar Petrus zegt, en zegt hij hier tegen degene die deel hebben aan de roeping van Israël. Want ja, laten we wel wezen, dat is ook een hele bijzondere roeping, hè? De roeping van Israël. Je kan niet zeggen, goh, ik ben als Israëliet geboren. Ik ben een Jood, dus ik heb deel aan de roeping van Israël. Ja, mooi niet. Je zal straks moeten door lijden, door de gemeenschap van Christus lijden, deel moeten hebben aan het gelovig overblijfsel. Anders heb jij mooi niet deel, ook al ben je geboren uit het volk, heb je mooi daar helemaal geen deel aan, die roeping van Israël. Het is in elke roeping hetzelfde. Niet allen die uit Israël zijn, zijn Israël. Hè? Romeinen 9 vers 5 en 6. 2 Petrus 1 vers 10. Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing, ziet, allebei, dus zowel een roeping als een verkiezing, te bevestigen. Want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen, want zo, alleen zo, als je je roeping en verkiezing bevestigt, en je daarvoor inspant, je daarvoor beijvert, want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Heiland Jezus Christus, en anders niet. Dan zit je niet in dat Joodse koninkrijk wat Christus opricht als het koninkrijk der hemelen in het Midden-Oosten. Dan behoor je niet tot dat bijzondere volk, een koninklijk priesterdom, naar de ordening van Melchizedek, die de aarde zullen overgaan om in de bijzondere opdracht van hun koning, van de koning der koningen, alle volkeren te leiden naar de Messias, naar Christus, en het evangelie aan hen te verkondigen, dat de mens in deze wereld wedergeboren zal worden. Dan heb je daar geen deel aan. En zo is het in onze dagen hetzelfde. Als je kind van God bent en je hebt de Heer Jezus leren kennen, ja, dan ben je behouden. Dat is fantastisch. Maar dan heb je nog geen taak. En nog geen opdracht voor de eeuwigheid. Die taak ligt er wel. Er is een zeer bijzonder project. Van Jezus Christus. Voor straks. In de hemelse gewesten. En dan kiest hij vooruit. Voor het project. Dan zoekt hij mensen voor. En de vacature staat open. De Bijbel ligt gewoon open. En je kan je beijveren. Om die roeping en die verkiezing te bevestigen. Om waardig te gaan wandelen waarmee naar de roeping waarmee je geroepen bent. En je kan de verkiezing, nou, dat is maar even te veel. Want dan krijg ik gemeenschap aan zijn lijden, dan moet ik gaan lijden in de prediking van het evangelie, net als Demas. En dan denk ik, nou, toch maar even niet. Oké, toch maar even niet. Ben je dan niet meer behouden? Nee, je blijft behouden. Maar je hebt dan hier geen deel aan. Aan de lichaam van Christus. En er is ook geen deel aan die bijzondere opstanding van Filippenzen 3. Die uitopstanding, die individuele vooruitopstanding, die tussen de doden uit is in het graf. Dus zeg heel eerlijk. Als mensen aan het eind van hun leven komen te overlijden.
Het zijn moeders en zusters. Dan zeggen anderen over hen, oh, ze gaan naar de Heer. Of ze zijn overleden, oh, ze zijn bij de Heer. Dan denk ik altijd, tja, na hun opstanding zijn ze bij de Heer. Maar kan ik dat dan met zekerheid zeggen? Ik kan niet in Gods boek kijken hoor. Dat ligt aan Gods kant. Dat ligt eraan of zij de roeping hebben verstaan en hun verkiezing. En of ze die hebben vastgemaakt. Of ze die hebben beantwoord. En zo niet, ja dan liggen ze nog steeds in dat graf hoor. En zullen ze moeten wachten tot de stem van de heiland klinkt in de graven. En ze zullen opstaan en deel hebben aan de opstanding des levens. Amen.